Goedemorgen allemaal. We gaan naar Jozua 2. Dat ga ik u voorlezen. Ik ga al die versen toch maar lezen van hoofdstuk 2. Ik hou even mijn jasje nog aan. Ik dacht er zo, toen ik daar net ook zat, toen dacht ik van ja, de priesters in het heiligdom moesten ook in priesterkleding gaan. Nu weet ik wel dat er ook staat dat ze niet mochten zweten en ze moesten linnen kleding aan hebben, opdat het werk niet van de priesters kwam, maar van God. Dus dat realiseer ik me ook. Wordt het te warm, dan leg ik het jasje af. Jozua 2, Rahab en de verkenners. Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, ervan uit, zit hem in het geheim, twee mannen als verkenners op uit. En zij gaan weg, bekijk het land en Jericho. En ze gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was, en ze sliepen daar. Toen werd de koning van Jericho gezegd, zie, er zijn hier deze nacht mannen binnengekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen, breng die mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die in uw huis zijn binnengegaan, maar ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en ze had hen verborgen. Ze zei, inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar zij vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolgend snel, u zult hen zeker inhalen. Maar ze had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. Deze man achtervolgde hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen en men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voordat zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe op het dak en zei tegen die mannen, ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u ons op ons allen gevallen is en dat alle inwoners van het land weggesmolten zijn van angst voor u. Maar we hebben gehoord dat de Heer de wateren van de Schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. Vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heer, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, omdat ik de goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters, en al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult. Nu zeiden die mannen tegen haar, als u deze zaak niet van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren wanneer de Heer ons dit land geeft, dat wij aan uw goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daar beliet ze hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en ze woonde op de muur. En ze zei tegen hen, ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 3 dagen totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen. De mannen zeiden tegen haar, wij zullen vrij zijn van deze eed aan u die u ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet. Zie, als we in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. En dan zal het gebeuren dat het bloed van wie uit uw deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten, en we zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, ook als ook maar 1 hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen wij vrij zijn van uw eed die u ons hebt laten zweren. Zij daarop, laat het zijn zoals het gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan en ze gingen weg. En ze bonden het scharlaken koord aan het venster. En ze gingen weg, kwamen in het bergland en bleven daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd waren. Want de achtervolgers hadden hen heel de weg gezocht, maar niet gevonden. Toen Toen keerden die twee mannen terug, ze daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. Ze vertelden hem alles wat hun overkomen was. En zei tegen Jozua: zeker, de Heer heeft ons heel het land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel, uit Jozua 2. Geliefde broeders en zusters, een heel opmerkelijk verhaal, een bijzonder verhaal. De Bijbel is zo'n heerlijk boek die alles doorgeeft van wat mensen, de achtergronden van mensen en wat ze hebben gedaan. Zo zien we dat God bekend is met alle mensen, of ze nu gelovig zijn of ongelovig. Maar wat zo prachtig mooi is, dat de Bijbel heel duidelijk spreekt dat alle mensen tot geloof kunnen komen. Dat de liefde van de Heer Jezus voor iedereen is. Of ze nu in onze ogen goede of slechte mensen zijn. Voor God zijn we in principe vanaf het begin allemaal dezelfde. We zijn allemaal onder de toorn van God. Als je niet verlost bent door het bloed van de Heer Jezus, dan ben je op weg naar het eeuwige oordeel. De Bijbel zegt het heel duidelijk. God zo heilig is, zo rein is, zo volmaakt is, dat niemand bij hem in de buurt kan komen, tenzij al onze zonden vergeven zijn. Het gedeelte wat ik dus doorkreeg, en dat hebt u ook al gehoord in het verhaal, is het gedeelte van de verspieders en Rahab de hoer. En het is opmerkelijk dat Rahab de hoer genoemd wordt in Jozua, maar ook in het Nieuwe Testament. En wel in Hebreeën 11 vers 31 als een vrouw van geloof. En in Jacobus 2 vers 25 wordt zij genoemd een vrouw van geloof en werken. En wat zo prachtig mooi is, dat is dat haar naam ook staat in de geslachtsregister van de Heer Jezus. En wel in Matthäus 1 vers 5. Het thema voor deze zomer is heel duidelijk lef hebben en lef tonen of laf zijn. Nou, ik wil eerst beginnen met een leven zonder lef. Want als we deze geschiedenis zo gelezen hebben, dan is er heel wat aan vooraf gegaan met het volk van Israël. Het volk van Israël wat niet trouw bleef aan de Here. Het volk van Israël wat al eerder voor Kanaan, voor het beloofde land stond, voor het land Kanaan. Maar er niet ingegaan zijn vanwege hun ongeloof. Mozes had namelijk de opdracht gegeven om het land te verkennen. En God had gezegd, je moet 12 mannen uitzoeken. En die van elke stam 1. En die moeten het land gaan verkennen. En Mozes had ook de opdracht gegeven, als je dat gaat verkennen, bezie dan het land of het een vruchtbaar land is. En als het eventueel heel erg vruchtbaar is, breng dan in elk geval ook wat vruchten mee uit dat land. En verder had Mozes ook de opdracht gegeven, ga kijken of het mensen zijn, mensen zijn die wonen in tenten, of dat ze in versterkte steden wonen. Dus ze moesten alles goed in de gaten houden. En die opdracht hebben ze dan ook gekregen. 40 dagen hebben ze rondgelopen in het land Kanaan om het te verkennen. En ze hebben gezien dat het land is overvloeiende van melk en honing. En als deze mensen dan weer terugkomen, deze verspieders, verkenners, terugkomen bij Mozes, dan vertellen ze direct dat het inderdaad zo is geweest dat een land is overvloeiende van melk en honing. Een geweldig land. Maar, dan zijn er 10 mannen die zeggen, ja, dat is allemaal wel zo, maar we hebben het land verkend, het zijn versterkte steden, het land is vol met krijgslieden, mensen met de daad, en zelfs wonen daar in Akite geweldige mensen van lengte. En ze zeggen dan ook tegen Mozes, wij kunnen tegen dat volk kunnen wij niet optrekken. Het is sterker dan wij. Dus ze zijn doodsbenauwd voor dat volk. En als ze dat dan uitgesproken hebben, bij wijze van spreken, dan is het Caleb die zegt, wij zullen dat land zeker kunnen overmeesteren, want God heeft het ons beloofd. En dat staat in Numeri 13 vers 10. Daar staat de volgende woorden, laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het zeker overwinnen. Maar naar deze woorden werd niet geluisterd. Eigenlijk werd er niet geluisterd naar de woorden die God uitgesproken had. God had heel duidelijk gezegd tegen Mozes, Mozes, ik zal je dat land geven. Dus de overwinning was al vast, omdat de overwinning vast lag in de Heere God. Maar we zien dat die 10 mannen opnieuw gaan spreken tegen Mozes. En zeggen: Mozes, begin er nou maar niet aan, want we hebben gezien dat het een zeer sterk land is. En wij waren in onze ogen, waren wij als het ware maar springhanen in de ogen van deze mannen. En het is een land dat zijn inwoners verslindt. Een verschrikkelijk land. En als ze deze dingen gezegd hebben, dan beginnen ze te morden tegen Mozes. Mozes, waarom heb je ons in dat land gebracht, naar dit land gebracht? Waren we maar omgekomen in Egypte? Of waren we maar omgekomen hier in de woestijn? En als deze woorden uitgesproken worden, dan zeggen ze: we willen weer terug naar Egypte. Ze willen een andere leider aanstellen buiten Mozes om. En als deze woorden dan uitgesproken worden, dan is het heel duidelijk Mozes en Aaron die hun met hun aangezicht ter aarde werpen. Dat dit gebeurt tegen de God van Israël. Want uiteindelijk doen ze het niet tegen Mozes en Aaron, maar tegen de God van Israël. En dan opnieuw zien we opnieuw dat Jozua en Caleb samen, bij wijze van spreken, zo overtuigd zijn van de grootheid van God, dat ook zij hun kleren scheuren. Waarom doe je dit, de Heere God, aan? En ze spreken dan uit in de versen 6 tot en met vers 9. Dan staat er in: Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van het land, van de Israëlieten: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal hij ons dit land in dit land brengen. En zal u het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen kom tegen de Heer niet in opstand en wees niet bevreesd voor de bevolking van dit land. Want ze zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. We zien hier dus heel duidelijk dat er twee mensen zijn die met lef spreken over de grootheid van God. En die dat heel duidelijk naar voren brengt. Eerst doet het ook Caleb en na die tijd ook Jozua. Ze spreken groot van de Heere God. En als ze dit zo benadrukken daar in dat, bij de Israëlieten, dan zien we dat de Israëlieten dit niet accepteren. En ze willen Jozua en Caleb willen ze stenigen. En op dat moment dan springt de Heere God bij. En hij verschijnt daar in, met zijn woorden. En hij is je van plan om het hele land weg te doen, het volk van Israël voor zijn aangezicht weg te doen. Het is een land wat rebelleert tegen de God van Israël, terwijl God had gezegd: wij zullen dit land, zullen jullie krijgen. En dan zien we dus dat op een gegeven moment Mozes daar het lef heeft om tot de Heer te spreken. De Heer had tegen Mozes gezegd: ik zal jou tot een groot volk maken. En ik zal afrekenen met pest en ik zal dit volk wegdoen voor mijn aangezicht. En dan is het Mozes die met heel veel lef, bij wijze van spreken, de Heere God aanspreekt. En hij zegt tegen de Heere God: de Egyptenaren zullen wel zeggen, God heeft de Israëlieten uit het land Egypte bevrijd, maar hij was niet bemacht om hen binnen te brengen bij het land, in het land Canaan. En wat zullen de volken daaromheen wel zeggen, als dat niet gebeurt? Dan zullen zij zeggen: God was niet bij machte hen te brengen in het land Canaan, die hen beloofd was. En God heeft hen om laten komen in de woestijn. En lieve mensen, als daar zo Mozes pleit voor het volk van Israël en niet aan zichzelf denkt dat God hem een machtig volk zal maken, dan is het de Heer God die zegt: Mozes, op jouw woord zal ik hun vergeven. Maar lieve mensen, het heeft geweldige consequenties als je niet gelooft in de waarachtige God van Israël. Als je niet gelooft in de Heer Jezus Christus, dan heeft het geweldige gevolgen. Want wat zei de Heer God tegen Mozes? Mozes, ik wil hebben dat je omkeert. Dat je teruggaat richting de schuilzee. Elke dag dat de verkenners rond hebben gelopen in Israël 40 dagen lang, al die dagen zullen een jaar zijn van het leven van de Israëlieten. Allen die boven de 20 jaar zijn, zullen omkomen in de woestijn, omdat ze gezegd hebben: waren we maar omgekomen in de woestijn. En lieve mensen, dat is zo gebeurd. En dan zien we dus dat deze dingen werkelijkheid zijn geworden. Lieve mensen, wat we heel duidelijk zien, dat is dat we hier een volk hebben dat laf is. dat geen lef heeft om te staan in de kracht van God. Ze waren laf en ze geloofden niet. Ja, en dan vraag je je af, waar haal je het lef vandaan om tegen de Heere God in te gaan, tegen zijn woord in te gaan? Waar heb je het lef toe? En lieve mensen, het is zo gebeurd. Het volk is weer teruggegaan. 40 jaar hebben ze doorgebracht nog in de woestijn en allen boven de 20 jaar zijn gestorven. Als we daarnaar kijken, dan zien we ook dat bij wijze van spreken de Heere God heel radicaal is. Maar als we kijken naar deze geschiedenis, dan is daar iets aan vooraf gegaan, waar Mozes mocht ook niet ingaan. En Aaron ook niet. Waarom Mozes niet? Omdat Mozes de berg had geslagen. De berg waaruit het water zou stromen. God, ze hadden behoefte aan water. En God had gezegd, spreek tegen de rots en er zal water uitkomen. Maar Mozes had het niet gedaan. Mozes had de rots al 2 keer geslagen. En lieve mensen, hier zien we heel duidelijk dat het volk van Israël had kunnen denken. Het is Mozes die dat water tevoorschijn heeft gebracht. Maar God wil alle eer hebben in het leven van de Israëlieten. Maar ook al de eer hebben in uw leven. En God zei tegen Mozes, je moet spreken. En Mozes heeft dat niet gedaan, mocht daarom ook niet binnengaan. De Heer God die vroeg aan hem, voordat zij dus dat gedeelte wat we samen hebben gelezen, voordat wij naar Jozua 2 gaan, moest Mozes de berg Nebo beklimmen. En hij heeft dat gedaan. En vanuit de verte heeft hij het land Kanaan zien liggen. En uit de verte heeft hij Jericho gezien. En God heeft hem daar weggenomen en zijn graf hebben ze nooit gevonden. Ja, God was Mozes wel genadig. Want later in het leven dat Mozes weer terug te vinden is, als daar de Heer Jezus verheerlijkt wordt op de berg en daar Mozes en Elia tevoorschijn komen. Maar lieve mensen, nu gaan we hier in dit gedeelte. God had tegen Jozua gezegd, wees sterk en moedig. En Jozua besluit dan ook om opnieuw 2 verspieders naar het land Kanaan te zenden. Het zou in het geheim gebeuren, staat heel duidelijk in de Bijbel. En daarna stuurde Jozua de zoon van Nunhen vanuit Sittim in het geheim 2 mannen als de kenners op uit. En zei, ga op weg, bekijk het land en Jericho. En ze gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was. En zij sliepen daar. Heel duidelijk zien we dus dat in het geheim daar Jozua 2 verspieders weer uitzendt naar dat land Kanaan. Het moest in het geheim gebeuren. Of de andere Israëlieten daar ook wat van afwisten, staat niet beschreven. Maar in elk geval gaan ze in het geheim op pad. En zoals al verteld is, ze gingen in de avond waarschijnlijk daar door de poort. En ze zijn binnengekomen in het huis van een hoer, van wie de naam Rahab was, en ze sliepen daar. Toen ik een verklaring daarover las, daar stond er verschreven dat er waarschijnlijk een soort herberg was waar ze konden overnachten. Nou, hoe het ook zij, hier wordt heel duidelijk genoemd dat ze bij een hoer in huis komen en ze daar slapen. Toch op het een of andere manier is het uitgelekt, het geheim van deze 2 mannen, die 2 verspieders die daar in Kanaan aan zijn gekomen. Want op een gegeven moment weet ook Rahab daarvan, want daar blijkt heel duidelijk dat zij na die tijd die verspieders verborgen heeft. Maar ze heeft het ook de koning van Jericho is het te weten gekomen. En die zendt dan ook verspieders, of er ook boden naar hen toe, om die 2 verspieders als het ware weer tevoorschijn te brengen, om die uit te leveren aan deze boden. Maar in die tussentijd heeft Rahab de verspieders verborgen onder de vlafstengels, zoals we dat gezien hebben. En als ze daar dan komen, die boden, dan is het heel duidelijk dat daar Rahab zegt, ja, inderdaad zijn hier 2 mannen geweest, maar ik wist niet van waar ze kwamen. En ze zijn, voordat het donker werd, de poort weer uitgegaan en ze zullen richting Israël zijn gegaan. Ga ze snel achterna, achtervolg ze en je zult ze zeker inhalen. We zien hier dat Rahab hier een leugen vertelt. Want ze weet heel duidelijk dat die verspieders bovenop het dak zijn. Toen ik dat zo las, toen dacht ik, ja, dit geeft niet een vrijbrief aan ons om ook maar een leugentje te vertellen en soms wordt het genoemd een leugentje om bestwil. Maar lieve mensen, ze deed hier wel iets wat God dus toch mee heeft doen werken ten goede. En als ze daar dan die mannen weggegaan zijn en richting de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan zijn gegaan om hen te achtervolgen, dan zien we dat deze vrouw ook een bijzondere stratege is. Dan ze klimt naar boven, zegt tegen die mannen, weet je moet nu niet richting de Israël gaan, want dan zullen ze je zeker tegenkomen. Ga nu het bergland maar in, dus een andere kant op. En dat gebeurt zoals dat gezegd is. Maar als die mannen dan weg zijn gegaan en de poort gesloten is, dan vind ik het zo prachtig mooi dat ze zegt, maar voordat zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar een toe op het dak en zei tegen de mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons allen geval is en dat alle inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Lieve mensen, wat een geweldig getuigenis. We hebben dit verhaal ook al gehoord. Maar wat een getuigenis van deze vrouw. Ik weet dat de Heere u dit land aan ons gegeven heeft. Oh, het was niet een landverraadster. Het was iemand die waarachtig geloofde in de God van Israël. Maar ze spreekt ook uit waarom ze dat geloofd heeft. Want we hebben gehoord, zegt ze, dat de Heere de wateren van de Schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. Vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heer uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat een geweldige getuigenis van deze vrouw. Wij hebben gehoord. En toen ik dit zo las van deze Rahab de hoer, lieve mensen, je mag best weten, heb ik heel veel respect voor haar gekregen. Want het was iemand die geloofde in de God van Israël. Ze had het gehoord. En ik moest er zo aan denken, volk van Israël. Jullie die het zelf beleefd hebben. Hoe God met jullie mee is gegaan. Hoe je door de Schelzee bent gegaan. Hoe je de wonderen hebt gezien van allerlei dingen die er gebeurd zijn door de God van Israël. Jullie hebben het niet gehoord, maar jullie hebben het zelf gezien. En ik vroeg me af, lieve mensen, is het ook zo bij ons? Kan het zo zijn dat in ons leven dat het zo gewoon wordt, al die wonderen die God gedaan heeft, dat we daar niet meer versteld van staan? Is het zo in ons leven dat datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat het ons niet meer uitbundig maakt en blij maakt, omdat we misschien maar allemaal zo gewoon vinden? Zij had het gehoord en alleen van horen zeggen, had ze gezien hoe groot de God van Israël is. En lieve mensen, die God van Israël is onze God. Het was geweldig dat we dat mogen weten. En dan vind ik het zo prachtig mooi van deze vrouw. Want dat getuigenis wat zij uitgeeft, daarin brengt ze God alle lof, alle eer en aanbidding. Alleen door deze woorden uit te spreken. De God van Israël is de God die doorhelpt. En dan staat het zo mooi. En toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. Want jullie hebben een God van boven, die boven is en op de aarde. En ze doet op dat moment al haar afgoden weg, waar de volk van de Kanaanieten in geloofde. Al die afgoden deden haar niets. Want er was maar één God die waarachtig God is. En lieve mensen, dat is de God van Israël. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is onze God. Prachtig zoals ze dat getuigenis doorgeeft. Maar dan vind ik het nog zo prachtig mooi wat deze vrouw verder doet. Want dan zegt ze, nu dan zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid en u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader en geef mij een teken van trouw. Dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven en ook mijn broers en mijn zusters en al wat van hen is en dat u ons leven van de dood redden zult. Ze was er absoluut van overtuigd. Zonder de God van Israël zou de dood erop volgen. En lieve mensen, zo is het ook in ons leven. De dood spreekt heel duidelijk van afscheid nemen. Van voorgoed afscheid nemen. Voor verloren gaan. En ze wist het maar al te goed. Als die God van Israël ons niet helpt, dan zullen we ten dode zijn opgeschreven. En daar gelooft zij in. Nu dan zweer mij toch bij de Heere. Ja, niet zweren bij de afgoden van deze wereld. Niet zweren bij jullie zelf, gespieders. Maar zweer mij bij de Here. Dat jullie mijn volk, dat God mijn volk zal redden van de dood. En lieve mensen, dan vind ik het zo'n prachtige vrouw. Wat een evangeliste. Wat geweldig. Dat ze daar als het ware haar familie naar boven brengt. Naar voren brengt. Heere God. De God van Israël kan dat doen. En dan gelooft zij dus dat ook haar gezin, ook haar familie verder goed terecht zal komen. En dan staat er, toen zeiden die mannen tegen haar: als u die zaak van ons niet bekend maakt, zetten we ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren wanneer de Heer ons dit land geeft, dat wij aan u goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet zij haar neer met een touw door het venster, maar haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zei tegen haar: ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen. En dan zien we dus dat die mannen zeggen, wij zullen vrij zijn van deze eed, als je niet je familie, als je niet in dat huis zult blijven. En dan zegt zij: zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en uw familie. En dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten. En we zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook maar 1 hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen wij vrij zijn van uw eed die u ons hebt laten zweren. We zien hier dus dat er nog een overeenkomst gesloten wordt en dat er gesproken wordt over de eed die daar gezworen is, maar dat zij daarvan vrij zijn als zij zich niet zullen houden aan datgene wat God heeft gezegd. En dan staat er: laat het zo zijn zoals u dat gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan en ze gingen weg en ze bonden scharlaken koord aan het venster. Lieve mensen, wat een bijzondere vrouw. Een vrouw met lef. Met lef dat het ten koste kon gaan van haar eigen leven. Maar ze was zeker omgebracht door de farao als die te weten had gekomen dat ze de verspieders daar verborgen had op die bovenkamer. Lieve mensen, zou zeker zijn omgekomen. Maar ze had het lef om te geloven in de God van Israël. En lieve mensen, ze had ook het lef om te spreken over haar familie. En als we dat zo zien, al die dingen, ook dat scharlakenkoord, wat prachtig mooi beeld van dat scharlakenkoord. Er wordt ook wel gesproken over het rode koord. Een koord van verlossing, een koord van hoop, van zekerheid. En lieve mensen, dan zien we dus dat deze verspieders dus naar Mozes teruggaan, of naar Jozua teruggaan. En ze vertellen daar datgene wat deze vrouw heeft gezegd. Het gebruikt gewoon de woorden van deze vrouw. En ze zeggen tegen Jozua: zeker de Heer heeft ons dit land in handen gegeven, want alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Deze woorden worden gesproken tegen Jozua. En Jozua is hier heel duidelijk van overtuigd. Het is een woord van de Heer wat daar doorgekomen is. Deze twee mannen hadden het lef om bewijsbrengen te geloven in datgene wat deze vrouw ook zei. En het waren woorden van de Heer. Want de Heer had haar dat heel duidelijk in haar hart gegeven. Prachtig mooi. En dan staat er dus dat zij deed datgene wat afgesproken was. Zij bond dat koord aan dat venster. Dat scharlakenkoord. Maar ze deed meer, want toen die verspieders teruggingen om te vertellen tegen Jozua hoe dat land was, lieve mensen, toen is zij naar haar familie gegaan. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat ze met zoveel lef, dat ze met zoveel kracht, met zoveel emotie verteld heeft over de God van Israël. Dat die God zo sterk is. Ze heeft ze gewezen op de Schuilzee. Ze heeft ze opnieuw gewezen op alle wonderen die gedaan is. Daar ook voor de Jordaan. Met de koningen van Och. En ze heeft dat met zoveel overtuiging gebracht. Dat haar familie naar dat huis is gekomen. Dat huis van bevrijding. Dat huis wat daar stond. En daar stond onder dat koord. Dat scharlakenkoord wat uit het venster was. En lieve mensen, toen ik dat zo las, toen vroeg ik me ook af. Hoe is het in ons leven? Hebben we het lef om met zoveel overtuiging te spreken over de grootheid van God? Van de God van Israël, dat we spreken over die wonderen die daar gebeurd zijn. De wonderen die gebeurd zijn in ons leven. Maar laten we eerlijk zijn, wat een groot wonder is dat wij een kind van God zijn geworden. Wat een groot wonder dat daar die muren, want dat hebben we gezien dus in het verloop van het verhaal. De muren van Jericho zijn gevallen. En lieve mensen, de grote muur die er was tussen u en God, was de muur van zonde. Het was een muur die wij als mensen nog nooit konden doorbreken. Maar er is één die muur doorbroken heeft, en dat is de Heer Jezus Christus. En er wordt gesproken, ook in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 6, er wordt gesproken dat we met banden, met een koord die binnen tot binnen in het heiligdom komt, waar we als een anker voor onze ziel hebben, de Heer Jezus die ons verankerd heeft tot binnen het heiligdom. En daar staat bij dat het een onwrikbaar koord, dat is een koord wat nooit verbroken kan worden. En dat is het geweldige dat we dat met elkaar mogen weten. Dat we mogen weten dat God de muren die in ons leven kunnen zijn, dat God die kan afbreken. Maar niet wij zelf. God kan de muren afbreken. En dat is zo geweldig dat we dat mogen weten, dat we daar op die God mogen zien. Dat rode koord. Ja, dat koord laat ons ook zien. En daar wordt ook wel naar geduid. Dat het rode koord ook ziet naar het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van de Heer Jezus dat ons reinigt van alle ongerechtigheden. Van alle zonden. En dat we daarop mogen zien tot in alle eeuwigheid dat Hij dezelfde is. En blijft tot in alle eeuwigheid. Dat we mogen weten, en sommigen wijzen ook heel duidelijk ook naar het Pascha. In Exodus 12. Waar de Israëlieten veilig waren achter het bloed. Wat gestrooid moest worden op de bovendorpel en aan de beide zijposten. Veilig achter het bloed. En lieve mensen, daar mogen we op gaan staan. Daar mogen we zeker weten. Oh, ik moest er zo even aan denken. Hoe zullen daar die mensen of die familie van Rahab daar geweest zijn. Toen daar om Jericho heen de eerste keer gelopen werd. De eerste dag. En ze hebben zich afgevraagd. Zal het nu dan gebeuren? Nee, nog niet. Tweede dag. En ze hebben toegezien. Hoe daar de Israëlieten weer rondom Jericho liepen. En de derde dag. En de zevende dag. En het zou best kunnen zijn dat er mensen zijn geweest, ook binnen de familie van Rahab, het zou maar zo kunnen, die zouden zeggen, weet je wel zeker dat we gered worden. En ik denk dat Rahab er heeft gestaan, God heeft het beloofd. De God van Israël, de God van hemel en aarde, die heeft het beloofd. En lieve mensen, dan zien we dus naar de geschiedenis, dan zien we heel duidelijk dat als daar de zevende dag is, en er daar heel vroeg in de morgen het volk van Israël, dus zich gereed gemaakt heeft en zevenmaal om Jericho is gelopen. Voor die tijd mocht er niet gesproken worden. Maar Jozua had gezegd, zodra we de zevende dag daar omheen gaan, dan wil ik hebben dat jullie juichen zullen. Dat je uit zult roepen. En ze hebben gejuicht, ze hebben het uitgeroepen. En lieve mensen, de muren van Jericho zijn gevallen. Behalve die ene plek waar dat rode koord hing. Dat huis bleef staan. En een groot wonder. Dat alles om je heen weg kan vallen. Maar dat de muur die God weggebroken heeft in ons leven. Dat we zeker mogen weten. Dat we van hem zijn. Dat we op hem kunnen rekenen ten allen tijden. En lieve mensen. Die twee verspieders zijn teruggegaan naar het huis van Rachel. Ze hebben de familie daar uitgehaald. Ze hebben een plek gekregen binnen Israël. En we zien dus heel duidelijk dat daarna de hele stad verbrand is. Er is niets van Jericho overgebleven. En dan zien we heel duidelijk dat God afrekent met de zonde. Als je nu kijkt naar Deuteronomium 9. Dan zegt de Heere God heel duidelijk tegen Mozes: maar vertel dat volk nou het volgende. Het gaat niet omdat jullie zo goed zijn, omdat jullie zo sterk zijn en omdat jullie zo geweldig zijn. Maar het gaat erom dat ik jullie wil binnenbrengen in dat land. Het gaat niet om jullie, het gaat niet om ons. En lieve mensen, ook wanneer wij getuigen zullen van onze Heer en Heiland, dan hoop ik niet dat u het lef uit uzelf haalt. Maar waar halen we het lef vandaan omdat ze zou kunnen zeggen dat wij zo goed waren, dat wij bij wijze van spreken behouden mogen zijn. Maar dat alle lof en eer van God zal komen. Dat als we gaan getuigen en doorgeven hoe geweldig onze God is en wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis van Golgotha, dat we altijd zullen spreken vanuit de Heer Jezus. Dat onze kracht heel duidelijk vanuit Hem komt. En dat we in ootmoed zullen staan op datgene wat God heeft gezegd in zijn woord. Gaan staan in de kracht van God. En dan mag je dat rustig met een stukje lef doen. Met lef, omdat de Heer God je die kracht heeft gegeven. Omdat God het woord waarmaakt wat Hij beloofd heeft in zijn woord. Lieve mensen, wat een geweldige boodschap. Lef hebben voor God. Heb je lef om het woord van God door te geven aan de mensen om ons heen. Zodat iedereen mag horen dat de Heer Jezus iedereen lief heeft. Ik vind het zo prachtig mooi dat we lezen over Rahab de hoer. Een vrouw die gerechtvaardigd werd door haar geloof en door haar werken. Ik vind het zo prachtig mooi dat in Matthäus 1 vers 5 gesproken wordt over deze vrouw. En dat in het geslachtsregister van de Heer Jezus zij heel duidelijk naar voren komt. Maar er komen meer mensen naar voren. Er komt ook David naar voren. En er komt ook de vrouw van Uria naar voren, die naast David op een gegeven moment is, terwijl Uria omgekomen is in de strijd. Lieve mensen, dan zien we dus dat God iedereen kan gebruiken. Er is niemand hier in de zaal die niet kan zeggen: God kan mij niet gebruiken. Maar ga in de kracht van God staan, lieve mensen. Zo prachtig mooi dat iedereen behouden kan worden. En dan vraag je je misschien af, hoe is het dan als je dat Oude Testament leest? Er zijn zoveel doden gevallen. Er zijn zoveel mensen omgekomen. Weet je wat de Bijbel zegt? Waarom ze omgekomen zijn? Omdat ze goddeloos waren, omdat ze niet geloofd hebben in de God van Israël. Omdat ze niet geloofd hebben in de God van hemel en aarde. Daarom heeft God mensen weg doen vallen. Gedood door zijn kracht. Lieve mensen, maar laten we nooit vergeten dat dat ook een waarschuwing moet zijn voor ons. Zoals we hier bij elkaar zitten. Want ik moet het u zeggen, u bent goddeloos als u de Heer Jezus nog nooit hebt aangenomen in uw leven. Dan bent u zonder God en zonder hulp in deze wereld. En dan bent u gedoemd om te sterven zonder God. Dan bent u gedoemd om voor eeuwig verloren te gaan. Maar wat de blijde boodschap is, dat er niemand verloren hoeft te gaan. En misschien hebt u ook wel een verleden die verschrikkelijk is. Waar mensen van zouden zeggen van: nou, zo'n een die kan nooit tot geloof komen. Oh, ik ben absoluut overtuigd dat God bij macht is om ons te verlossen van alle zonden en van alle ongerechtigheden. Deze God mogen wij dienen. Een geweldige God. En nogmaals, lieve mensen, als er muren zijn in uw leven, dan ben ik hiervan overtuigd dat u zelf niet die muren kunt afbreken. Maar dat God die muur in uw leven kan wegbreken. En dat u verlost zult worden. En zult zien de machtige daden van God. Die God doet in uw en in mijn leven. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, dan kan ik alleen maar zeggen: ik had niet het lef. Maar dat ik hier sta, dat is door de kracht van God. Ik ben ook maar een hele eenvoudige jongen. Ik heb alleen maar de ambachtsschool gehad. Ik heb wel de Bijbelschool na die tijd gedaan. Maar lieve mensen, God kan ons allemaal gebruiken wie we zijn. Als we kijken naar de discipelen, het waren hele eenvoudige vissers. Vissers die de zee opgingen en een visje ophaalden. Lieve mensen, maar God kon ze gebruiken. Maar ook hele pientere mensen. Zoals Paulus die onderlegd was in de schriften. God kon Paulus gebruiken, terwijl Paulus voor die tijd een grote zondaar was. En mensen in de gevangenis heeft gegooid. God kan alle mensen gebruiken. Toen ik hier zo mee bezig was, zag ik ook nog even terug naar de Heer Jezus zelf. Toen hij daar wandelde en toen hij daar de boodschap bracht. En de daar de overpriesters en schriftgeleerden en bij hem kwamen. En die hem vroegen met welke bevoegdheid hij die woorden sprak. En de Heer Jezus wees ook op zijn Vader. En zo mogen wij ook weten, als ons gesproken wordt, tot ons gesproken wordt. Lieve mensen, laten we dan spreken vanuit de kracht van God. En wees niet bang in deze tijd om te geloven in dat woord van God wat door en door betrouwbaar is. Dat woord van God waar we voor zullen staan, zoals de Israëlieten die na die tijd tegen Jozef hebben gezegd, wij zullen doen datgene wat u zegt, maar we weten dat God met je is. En lieve mensen, zo mogen we overtuigd zijn. En vol lef spreken over de grootheid van God, niet van onszelf, maar alles van hem. Halleluja. Amen.